Hebreeën 10. Hebreeën 10. Vers 3. Doch door die offeranden die altijd gebracht werden, werden ieder jaar de zonden in gedachtenis gebracht. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad, toen zei ik, zie, hier ben ik. In de boekenrol staat van mij geschreven, om uw wil, o God, te doen. Citaat uit Psalm 40. In de aanhef zegt hij, slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers hebt gij niet gewild, noch daarin een welbehagen gehad, hoewel zij naar de wet gebracht worden. Doch daarna heeft hij gezegd, zie, hier ben ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op om het tweede te laten gelden. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Vers 19. Daar wij dan, broeders en zusters mag je lezen, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis van God hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, met een lichaam dat gewassen is met zuiver water, laten we de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw. En laten we op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. We moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkaar aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Want indien wij opzettelijk zondigen nadat we tot erkentenis van de waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de weerspannigen zal verteren. Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van 2 of 3 personen. Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds waardoor hij geheiligd was, onrein geacht, en de geest der genade gesmaad heeft. Want we weten wie gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Herinnert u de dagen van weleer, toen gij na verlicht te zijn zo menigmaal lijden doorworsteld hebt. Het zij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking, het zij deelnemende aan het lot van hen die in zulke toestand verkeerden. Gij hebt met de gevangenen meegeleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard, want gij wist dat gij zelf een beter en blijvend bezit hebt. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruimer vergelding heeft te wachten, want gij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch we hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderve leidt, doch met geloof dat de ziel behoud. Tot zover het lezen van de Bijbel. Best een moeilijk stuk. Is er een afval der heiligen? Dat zou je best kunnen vragen. gelijk maar hoog inzetten? Antwoord: nee. Waarom dan dit soort waarschuwingen in Hebreeën 10? Daar zijn inderdaad vele woorden voor nodig om het precies uiteen te zetten. Maar toch, ik wil een poging wagen. We zijn in deze avonden steeds, de eerste avond, de eerste zondagavond van de maand, met de brief aan de Hebreeën bezig geweest. En nu gaan we verder. We hebben gezien dat gelovigen uit de Hebreeën, uit de Joodse gelederen, de Joodse families, gevaar liepen om weer terug te keren naar het Joodse denken en het Joodse leven in Jeruzalem, met de feesten, met de tempeldienst, met de offers, met alles wat daar nog plaatsvond. Ze waren tot geloof in de Heer Jezus gekomen. En ze werden door hun eigen familie uit hun huizen gezet, uit de familie gestoten. Ze werden onterfd. En om al die narigheid een beetje te voorkomen, kon je beter je hoofd in de schoot gaan leggen en weer een beetje mee gaan doen. Dat was hun gevaar. Weer meedoen. Weer meegaan in de rituelen van Jeruzalem, van een offerdienst van priesters en een hoge priester die daar nog rondstapte. Maar de consequentie daarvan is dat je gaat staan aan de kant van hen die iets daarvoor riepen: kruisigen, kruisigen. Wij willen niet dat die koning over ons is. Dat waren de priesters, de schriftgeleerden, de hoge priester. Ze hebben hem massaal naar het kruis verwezen. En als je weer meedoet met die lui, ga je aan hun kant staan. Kies je kleur, hun kleur. En de consequentie is dat je de Zoon van God opnieuw kruisigt, zo zegt Hebreeën 6. Dan ga je weer dezelfde dingen roepen, dezelfde dingen zeggen die ze destijds ook zeiden. Die lijn moet je eigenlijk continu vasthouden. Dat is een soort rode draad door de brief. Een rode draad die zegt: kijk uit, want als je weer gaat verslappen, dan ga je de Zoon van God opnieuw kruisigen, dan ga je moedwillig zondigen, dan ga je echt heel bewust staan bij hen die hem helemaal niet willen en die ook geen deel aan hem hebben en dus verloren gaan. Die onder het oordeel van God vallen. En God is nog steeds een verterend vuur. Als door de mond van 2 of 3 getuigen een woord al vaststaat, wat dan als je de Zoon van God gelasterd, de Heilige Geest ontkent en God de Vader genegeerd hebt? Wat dan? Dan zit je helemaal fout. Dat is de taal. Tegenover deze waarschuwingen staat dat geweldige thema in deze brief, dat er een beter offer is dan er ooit gebracht zijn. Elke dag offers, elke keer op alle feestdagen, op alle Shabbatdagen, op alle bijeenkomstdagen, offers, offers, offers. Alleen al bij de opening van de tempel, ontelbare offers. En zo is het doorgegaan. Maar al die offers hebben nooit één enkele zonde kunnen wegnemen. Wisten ze dat dan niet? Ja, zegt Psalm 40... Ze hebben kennelijk geweten, althans als ze Psalm 40 bestudeerd hadden, dat het offer van elke dag in feite heen wees naar een ander offer. Naar iemand die zei: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Want eigenlijk hebt u geen behagen in slachtoffers en in spijsoffers en al die offers. Ik ga het doen. Ze wisten dat al die offers uiteindelijk een invulling zouden krijgen in het offer. En het offer is onze Heer Jezus. De taal van deze brief is dus dat al die offers niets hebben gebracht. Alleen een gedachtenis bij God. Het was niet zinloos. Het was zinvol. Want daardoor werd de gedachtenis bij God opgeroepen. En ze hebben daar gestaan in de gunst van God. Die zei: ik wacht totdat hij het offer aller tijden gaat komen. En de hoge priesters die er waren, die elkaar iedere keer opvolgden omdat ze stierven, ze werden door de dood verhinderd om te blijven, zo zegt deze brief dat. Die hoge priesters, ja, die hebben het ook niet gedaan, maar die stierven. En die moesten ook voor zichzelf eerst nog offeren. Wilde er iets goeds komen. Maar onze hoge priester en ons offer. Hun zekerheid was maximaal een jaar. Van grote verzoendag tot grote verzoendag. Maar onze zekerheid is, als je gelooft in de Heer Jezus, eeuwig. Inderdaad, wij kijken weer naar de volgende Goede Vrijdag, aanstaande vrijdag. En de discussie of het nu donderdag geweest is of vrijdag geweest is, laat ik echt los. Het is echt gebeurd. En de Heer Jezus, die zei, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. In de boekrol is over mij geschreven, die is gekomen. Hij is hier op aarde geweest. Hij heeft vlees en bloed aangenomen en is als het offer van God naar het kruis gegaan. Het ontroert mij echt mateloos, oneindig, dat de Heer Jezus, de mens Christus Jezus, zonder vlek of rimpel, zo stelt hij ons straks voor zich, maar aan hem keerde niets. Wie van u overtuigt mij van zonde, kon hij vragen. Hij, de reine, de heilige van God, hij ging naar Gethsemane. Daar is het niet begonnen. Het is begonnen in Nazareth, in Bethlehem, en het is verder gegaan in Nazareth. En zo is het iedere keer doorgegaan. Totdat ze hem gearresteerd hebben en hem genomen hebben. De Heer Jezus is het offer. Alleen door hem. Geen andere naam. Geen ander offer. Geen andere pleitgrond. Soms is het een tekst en soms is het een lied. Dat begrijpt u een beetje uit de citaten. Maar niemand anders. Er is geen ander. En de enige echte behoudenis ligt in hem. Omdat hij de inhoud is van alle offers die ooit gebracht zijn. Kun je bij hem terecht. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Beetje cru? Nee, het is heel helder, het is zwart-wit. Is er dan geen nuance? Is er dan een soort grijs tussengebied? Nee, dat is er niet. En van harte hoop ik dat iedereen hier echt heel bewust de Heer Jezus heeft leren kennen als zijn heiland en als zijn verlosser. Echt, doe dat dan vanavond. Stop dan met dat twijfelen. Stop met dat voor je uitschuiven. Zeg dan niet, ja, daar zal ik over denken, het was wel aardig en ja, het moet toch een keer gebeuren. Eigenlijk had ik me wel moeten omkeren. Nou, dat woord eigenlijk is zo'n idioot woord eigenlijk. Maar, nog een keer. Maar je zegt in feite, het moet gebeuren, maar ik doe het toch maar niet. Dat eindeloze twijfelen, dat is ons als een deugd ingefluisterd, maar het is geen deugd. Ik geloof eerder dat het een zonde is. En het meest haalbare wat in bepaalde kringen heel hoog wordt ingeschaald van, ja, ik ellendig mens. Ja, dat klopt. Het is Romeinen 7, klopt precies. Het is schriftuurlijk. Maar dat is niet het hoogst haalbare. Dat is het prille begin van een hele nieuwe weg. En hier mogen allerlei mensen zitten. Iedereen is van harte welkom. Iedere keer opnieuw uitgenodigd. En als u op Goede Vrijdag om 6 uur komt, dan zingt u maar een uur langer en om 7 uur begint de dienst. Maar u bent welkom. Iedereen is welkom. En iedereen wordt uitgenodigd, niet door mij, maar door de Heere zelf. Kom bij mij als je vermoeid en belast bent. Je zult een keer in je leven een beslissing moeten nemen. Heer Jezus, dank u wel dat u op aarde kwam. Dat u de inhoud bent van alle offers. Dat u zelf het offer bent. Dat het offer van uw leven, uw overgave, u die het lam van God bent, dat u aan het kruis gestorven bent. Ik geloof, Heer Jezus, dat u dat voor mij wilde doen. Ik wil het wel anders formuleren. Ik geloof dat u dat voor uw God en uw Vader wilde doen. Want u wilde zijn hart openbaar maken. U wilde tonen wie de Vader is. U wilde tonen wat in het hart van God is. Liefde, genade, zegen, dat wilde u tonen. En dat heb ik gedaan, Heer Jezus. Maar dat deed u ook voor mij. En in mijn plaats stierf u. En in mijn plaats beleed u. U hebt mijn schuld, mijn zonde, mijn verkeerdheid, mijn overtredingen voor God beleden, alsof het uw zonde waren. En God heeft uw werk gezien en aangenomen. Want u bent uit de dood herrezen. Niet alleen dat de Heer Jezus zelf opstond, maar God heeft hem opgewekt. Toen het werk volbracht was. God heeft hem opgewekt. Het is zo geweldig dat je aan het kruis van de Heer Jezus mag denken. Maar het is ook zo geweldig dat je aan zijn opstanding mag denken. Je hebt toch deel aan dat werk van de Heer Jezus. Je hebt deel aan dat werk. Hoe dan? Alleen als je gelooft. Alleen als je dat geweldige van de Heer Jezus naar je toe haalt. En dan zegt, dank u wel Heer Jezus. Verdiend heb ik niks. Uit genade ben ik behouden. Dan zeg ik achteraf. Het is uw geschenk. Het is uw gave. Ik heb er niks aan gedaan. Helemaal niks. Nul. Maar dank u wel daarvoor. Zou je dat niet durven zeggen? Zouden we dat niet gewoon zeggen? Dank u Jezus. Dank u Jezus. Dank u Heer. U redde ook mij. Ja, het is zo stom om zo'n liedje dan ineens te zingen. Maar het staat wel in een bundeltje, opwekking. En met de kinderen zing je dat? Ja, natuurlijk, de kinderen. Maar u moet toch, u mag toch worden als een kind. U mag het aannemen. U mag het heel eenvoudig naar u toe halen. En heel eenvoudig zeggen, dank u Heer Jezus. Dank u wel. Vanaf het moment dat je dat gedaan hebt, heb je het zicht gekregen om een beter offer dan ooit gebracht is in de oude tijd. Dan heb je het zicht gekregen op een betere, hogere, hoge priester dan er ooit geweest is in de oude tijd. Heb je het zicht gekregen op behoudenis beter dan ooit zichtbaar is geweest in de oude tijd. En nu moet je niet meer teruggaan naar de vormen, naar de tradities van toen. Maar die zeiden, ja, linkerkant van de weg lopen, of kleding, of handen wassen, of tiende geven. Enfin, al die voorschriften waar de Heer Jezus tegenaan liep, toen hij hier op aarde was, dat wordt nu weer vandaag geïntroduceerd, alsof dat de oplossing zou zijn. Het hele merkwaardige is van Grote Verzoendag, dat staat in het Oude Testament, geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Nou, we snappen het wel, maar alle werknemers waren vrij die dag. Allemaal een extra vakantiedag. Geenerlei slaafse arbeid. Nou, dat is toch mooi. Kun je naar de kerk, kun je naar de samenkomst, kun je die Grote Verzoendag vieren. Zou het dat betekenen, gewoon een dag vrij? Nou ja, toch al 35 dagen vrij. Dus of je nog 34 hebt of 35. Zou het dat betekenen? Nee, daar wordt heel wat anders ingelegd. Namelijk, voeg nu eens niets toe aan het werk van de Heer Jezus. Het is dat verzoeningswerk, dat offer, het is uitsluitend dat offer. En dan moet je er niet nog wat bij bedenken. Niet zoveel mee te lopen, of zo'n houding aanmeten, of zo'n pak dragen, of zulke huisraad versieren. Doe er nu eens niets bij. Nul. Alleen hem en alleen dat werk. Maar we zien iedere keer weer kans, altijd weer kans, om er wat bij te maken. Ja, maar dan moet je wel denken zoals ik denk. Moet je wel die vertaling hebben die ik kan. Tuurlijk. Of dan moet je wel de dienst bezoeken waar ik ben. Doe het nu eens niet. Ik wil het zo graag heel helder maken. En dat is Hebreeën 10. Dat we door dat betere offer gered zijn. Volkomen gered zijn. En dat we door het schitterende werk van onze nieuwe hoge priester naar een hele andere ordening, een heel ander uitgangspunt, zegen hebben. Zegen en nog eens zegen. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Hebreeën 10 vers 10. 10, 10. Krachtens die wil, dus omdat hij zegt, zie ik kom o God om uw wil te doen, en krachtens die wil, ben jij eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Heb je dat? Aan de muur plakken. Grote letters alsjeblieft met veel schrift. Kom een rol behang, rol het maar uit. Zo groot mogelijk. En lees elke dag. Door die wil ben ik eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Een soort geloofsbelijdenis. Maar het gaat nog veel verder in deze brief. Maar je moet het wel heel duidelijk vasthouden. Want als het moeilijker komt van hoe gaat het dan als je zondigt, weet je wel, als je misschien toch weer twijfelt. Dit moet eerst heel helder zijn. En als dit helder is, kun je ook verder gaan. Want in het Oude Testament, daar wordt gezegd ja, dat de priesters dienst deden in het heilige en dat in het heilige der heiligen, van de tabernakel en later van de tempel, alleen de hoge priester dienst deed. Dat snappen we, want dat hebben we misschien wel meegekregen van school of kerk of thuis. En als er al een paar, vrijmoedige jongetjes waren, de zonen van Aaron, twee ervan, en die zeiden, nou, we gaan gewoon in het heilige der heiligen. Toch? We zijn toch... Mijn vader is hogepriester, wat denk je wel wie ik ben? Nou, daar liepen ze. Ze stierven gelijk. Dat liep dus niet goed af. Nee, ze hadden respect voor dat gordijn. Dat voorhangsel, dat hing tussen het heilige en het heilige der heiligen. Niemand passeerde dat gordijn. Alleen de hogepriester op de grote verzoendag. 3 keer, eerst met reukwerk, dan met het bloed van een stier, dan met het bloed van een bok. Zo ging hij 3 keer op die ene dag in die achterzaal, in het heilige der heiligen. Zo ging het toen. Ik laat even Mozes buiten beschouwing, maar die was er waarschijnlijk veel vaker, maar dat is een apart onderwerp. Dit was de hoge priester. Maar zelfs priesters kwamen daar niet, alleen de hoge priester. En niets zonder bloed. De weg tot God was nog niet open. En nu worden jij en ik, de enige beperking is als je gelooft. Als je een kind van God bent. Daar ben ik even nu van uitgegaan. Ik hoop dat eerste stukje van zo pas helder is en dat je durft zeggen. Hij, Jezus Christus, heeft door het offer van zijn leven, van zijn lichaam, mij altijd, voor eeuwig apart gezet. Heel bijzonder gemaakt. Dat hadden we, 10-10. En die mensen hebben nu een hele bijzondere taak, een hele bijzondere positie. Welke? Ze mogen in het heilige der heiligen komen. Zie je wel dat de zegen van het Nieuwe Testament anders is dan de zegen van het Oude Testament? De gelovigen van vandaag, die mogen in het heilige der heiligen komen. Waar de priesters, zelfs de priesters, de zonen van Aaron, niet mochten komen in de oude tijd. Dat is nu het voorrecht voor elke gelovige. Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat je aarzelt. Ik denk, ja, als die beide zonen van Aaron op de drempel gestorven zijn, dan ga ik daar niet zomaar naartoe. Hollanders zijn vaak handje de voorste. Als het om hebberigheid gaat en om graaien en uit de grabbelton halen en uit de bonuspunten, weet ik veel. Nou, sorry, welke club u ook toedient. Maar als er koopjes zijn, dan zijn we er als een eerste vroege vogel bij. Hè? Want de eerste vogel die heeft ook de eerste worm. Of de vroege vogels. Bent u nu ook de eerste? Ja, maar de hele slimme onder ons. Ja, maar. Ik hoor het je zeggen. Ja, maar als de hoge priester op de grote verzoendag naar het heilige der heiligen ging, zegt de Joodse traditie, de overlevering, dan had hij een touw om zijn enkel. Ja, want je weet maar nooit wat daar gebeurde. En als hij daar stierf, dan konden ze zelf ook wel naar binnen gaan, maar dan waren ze ook de kloos. Dus hadden ze een touw om zijn enkel gebonden en dan konden ze hem zo naar beneden takelen. Ze trokken hem zo weer terug. Heb ik niet bedacht hoor. Het staat in de Joodse overlevering. Ja, en dan zeg je helemaal, maar ja, zo. Maar als het al zo is met de hoge priester. Ja. Nee, na u broeder, na u. Je bedoelt eigenlijk, nou, als hij dan dood neervalt, dan ben ik er nog aardig uitgesprongen. Dat bedoel je eigenlijk. Je bent wel beleefd, maar je bedoelt het heel anders. Ik ken mezelf een beetje. Zou je durven? Dit is moeilijk, hè? En toch staat het hier. Jij die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, voor eens en voor altijd geheiligd, apart gezet, heel bijzonder gemaakt, door het geweldige offer van het Nieuwe Testament, onze Heer Jezus. Ja, we hebben volle vrijmoedigheid om in te gaan. Volle vrijmoedigheid. Werp uw vrijmoedigheid niet weg. Nou, niet zeggen, nou, nee, ja, weet u, zal ik eens even, nou, ik zal erover nadenken. Nou, dat zijn dezelfde mensen die vroeger tegen mij zeiden, ik zal er nog eens over nadenken. Ze kochten dus nooit. Dit soort rapporten die hoefde ik niet meer op den duur. Want daar heb je kasten vol van, maar je wil graag orders hebben. Maar niet die vragen van, ik zal erover nadenken. Ik zal er nog eens een bijbelstudie over bijwonen. Dat klinkt helemaal vroom. Jongen, vrome mensen. Die willen nog een bijbelstudie over dit onderwerp gaan bezoeken. Ze bedoelen, we durven niet en we willen eigenlijk ook nog niet. Ik ben een beetje scherp misschien, maar ik wil zo graag helder hebben. Hier staat dat zij vrijmoedigheid hadden. Vrij waren en moed hadden om naar binnen te gaan. In het heiligdom. Maar is dat dan dezelfde route als in de tempel in Jeruzalem, waar de hoge priester Caiaphas en Annas, zal ik maar zeggen, die namen worden genoemd in het Nieuwe Testament, waar die nog dienst deden? Nee, een nieuwe en een levende weg. Het is een andere route. Een nieuwe en een levende weg die hij ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is zijn vlees. Hier staat niet dat het gescheurde voorhangsel is, en dat is het ook niet hier, duidelijk niet. Maar goed, dat is een zijpad. Ik wil er wel een keer over praten met je, heel graag zelf, want het is een heel boeiend onderwerp. Het gaat niet om het gescheurde voorhangsel. Bij het scheuren van het voorhangsel in de tempel heeft God laten zien, achter dat gordijn, achter dat voorhangsel is niets meer. Dat is leeg. Er stond ook niks trouwens. Er stond ook geen ark van het verbond. Die is nooit meer teruggekomen, volgens Jeremia 3. Er was helemaal niks. Ze stopten wel keurig, elke dag. Niemand durfde verder te gaan. U leest na de terugkomst uit Babylonië ook nooit meer van een grote verzoendag. Er was helemaal geen ark van het verbond. God heeft gezegd, door binnen. De achterzaal is leeg. Dat is niet onze vrijmoedigheid. Want deze lui worden juist gezegd, je moet niet naar de tempel gaan. Als dit wel het symbool zou zijn van ingaan, ja, dan hadden ze met z'n allen bij de tempel moeten staan. Ja, daar waren de priesters daartussen gezongen. Ho, we hebben het gewoon even dichtgenaaid. Ja, met naald en draad voor u paraat. Gelijk weer alles in orde gemaakt. Dat is het niet. Het is niet het gescheurde voorhangsel. Dat is Gods bewijs dat de dienst daar in dat huis inhoudsloos is. Nee, hier gaat het over een nieuwe en een levende weg. Door het voorhangsel heen. Dus wel door het voorhangsel heen. Dat voorhangsel is niet katoen, is niet stof, textiel. Dat voorhangsel is zijn vlees. Wat lazen we? Eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Dat is zijn vlees. Het is een heel nieuw uitgangspunt. Een nieuwe route, een nieuwe weg door het voorhangsel heen. En we gaan niet eens alleen. Want als wij daar binnen gaan in het Heilige der Heiligen, hebben wij een grote priester over het huis. Over die grote priester heb ik geloof ik 2 avonden gesproken. De priester naar de ordening van Melchizedek. Een hele nieuwe priester. Een volkomen nieuw iemand. Heel nieuw is een uitgangspunt en in zijn bediening. Een grote priester over het huis van God hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart. Je moet wel oprecht zijn. Maar ook in volle verzekerdheid des geloofs. Hoor je het goed? Volle verzekerdheid des geloofs. Heb je toch? Of twijfel je toch nog? Denk je nog steeds aan die touw, een stukje touw om je enkels? Je weet het maar nooit. Is de verzekerdheid van je geloof een hart door besprenging gezuiverd van besef van kwaad en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water? Lieve broeder en zuster, God ziet je zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend. Ik heb vanmorgen over Openbaring 19 iets gezegd over de bruiloft en over het kleed door de bruid gedragen. En onder andere gezegd, het is niet zo dat wij dat kleed wit maken. Soms word ik een beetje eigenwijs, zie ik in de winkel Dato staan. Dat is een wasmiddel. Ja, je weet me nooit, hè. Dus ik kan een pakje kopen voor je misschien. Mijn vrouw kreeg de vraag, gebruikt u wel eens Dato voor zo'n telefonische enquête? Ik doe niet anders, zei ze. Dus, ja. Maar hebben wij dat kleed van Openbaring 19 wit gemaakt? Zijn het onze rechtvaardige daden? Zijn het onze gerechtigheden van de Heilige? Nee, helemaal niks. Hij zegt, ik stel jou voor mij zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend. Doet hij. Hij doet het. Gelukkig. Als ik het zou moeten doen, dan denk ik dat het niet goed ging. Hij doet het. Nog steeds. Maar hij, de grote priester over het huis, hij zet ons voor zich gewassen met zuiver water. En laten we nu de belijdenis van wat we hopen vasthouden. Wat is nu de belijdenis van wat wij hopen? Dat wij nu een heel bijzonder gezelschap zijn. Dat we uitgenodigd worden om in het Heilige der Heiligen te komen samen met hem. Dat we een priestervolk zijn, maar zelfs geen priestervolk zoals in de oude tijd. Want die kwamen niet verder dan het gordijn. Maar wij mogen verder gaan. In het Heilige der Heiligen. In de plaats zijn waar de Heere woont. Laten we de belijdenis van hetgeen we hopen onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft is getrouw. Laten we op elkaar acht geven. Nou, we passen die tekst weer toe. Elkaar helpen bij het computeren, of bij boodschappen doen, of bij autopoetsen, of bij autoreparatie, of wasmachine verhuizen. Goed, hè? Goeie daad. Ja, goed. Is het dat? Nee, is het niet. Weet je wat hier staat? Laten we op elkaar acht geven en elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. Dat betekent, als jij denkt dat ik daar niet meer kom, dan moet je me vragen, daartoe kom je nog wel eens in het Heilige der Heiligen? Of ben jij vanmorgen wel in het Heilige der Heiligen geweest? Heb je de stem van de Heere gehoord? Heb je je dank daar gebracht? Misschien een stukje aanbidding. Ja, maar dat wordt een linker soep, zeg. Dan ga je dus elkaar bevragen op het punt van een hele private geloofsbeleving. Ja, maar dat mag helemaal niet. Want daar heb je niks mee te maken. In een bepaalde cultuur is dat zo. Ik kwam bij een Chinees om wat maaltijd te halen. En toen vroeg ik, van, mag u die weer af van de dokter? Ik was gewoon een grapje bedoeld. Ik wou dan zeggen, nou ja, ze stond er toch. Maar dat viel helemaal verkeerd. Van, u bemoeit zich nu met mijn eigen privéleven, heb u niks mee te maken? Sorry, mevrouw. Maar zou u uw medebroeder wel durven vragen of hij of zij nog in het Heilige der Heiligen geweest is? Ja, dat is een ongedaan misschien. Nou, dat wordt straks dringend bij de afloop. Ik blijf vooraan staan, dan heb ik het minste last waarschijnlijk. Maar ben je er nog geweest? Nou, heel precies. Ben je er vandaag nog geweest? Ik ben bang dat sommigen denken, ja, ik zou wel willen, maar ik weet niet of dat wel echt zo is en hoe dat dan werkt, hoe dat gaat, wat je dan meemaakt en voelt. Elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. En op elkaar acht geven, dat betekent het. Echt waar, die goede werken hebben hier te maken met naar binnen gaan. Met ingaan, met vrijmoedigheid ingaan. Zonder schroom, in volle verzekerheid van het geloof, naar binnen gaan. Daar heeft het mee te maken. Maar daar praten we nooit over, nooit. Ik kom mensen tegen die zijn gelovig. Ik denk wel dat ze de Heer Jezus kennen. Maar zodra je een beetje in de richting van het geloof komt, dan beginnen ze heel vaag te doen. Ja, hij, ja, wie dat dan is. Ze bedoelen echt de Heere, absoluut. Maar ze hebben respect voor de Heere. Maar ja, dat zeggen ze niet. Bij ons thuis werd er nooit een woord gezegd over deze dingen. De preek werd ook niet besproken, de dominee werd besproken. Ja, zijn pak en zijn gestotter of nou ja, wat dan, maar zoiets. Daar ging het over. Maar niet over de inhoud, wel nee. Praat u wel eens met elkaar over ingaan in het heiligdom, ingaan in het heilige der heiligen. Nu, als Mozes, dat ga ik nu even toch noemen, daar kwam elke dag, daar hoorde hij een stem die tot hem sprak, duidelijk en niet in raadselen. Hij aanschouwde de gestalte des Heren. Een geweldige beleving, nummer 12, lees maar, thuis. Daar hoorde hij iets bijzonders. En de Heer zegt, maar Mozes, hij is vertrouwd in heel mijn huis. Het is een hele aparte man, die Mozes. Blijft een beetje vingers af, Aaron en Mirjam, want daar ging het toen over. Ken je dat? Heb je ooit elkaar gevraagd, geniet je nog? Ben je nog bij de Heere geweest? Heb je de stem van de Heere nog gehoord? Ja, het journaal wel natuurlijk. En de journalist A en B en C ook. Maar hem dan? Heb je hem gezien? Ben je bij hem geweest? Eigenlijk is het alsof het van een andere planeet komt. Nou, dat is ook van een andere planeet. Het is van de hemel. Maar jij en ik zijn hemels. Onze zegeningen zijn hemels. En we horen hier helemaal niet. We horen daar waar hij is. Bedenk de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Je hoort hier helemaal niet. En deze dingen praten we niet door met elkaar. Daar hebben we het helemaal niet over. Ja, onze kerk moet verdubbeld worden. Nou, dan gaan we weer. Actie A en B en C. Maar het gaat zo weinig over het geweldige, inhoudsvolle van ingaan in het heilige der heiligen. En daar zijn waar hij is. We moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen zoals sommigen dat gewoon zijn. Maar elkaar aansporen in de les. Ten meer naarmate je de dag ziet naderen. De volgende tekst, 25. Ja, jongen. Nou, ik heb vaker gedeeld met jullie dat ik daar vroeger problemen mee had. Dit was een tekst en ik kwam in gebouwen en daar hing die tekst aan de wand. Je eigen bijeenkomst niet verzuimen. Dat gold dan voor hen die er waren. Maar die er niet waren, die zagen het toch niet. Ja, die waren er niet. Lazen het dus ook niet. Maar het had zoveel consequentie dat als je dan de euvele moed had om naar Italië met vakantie te gaan, dan ging je daar naar een kerk. Je verstond geen woord, maar dat gaf niks. Je was in de samenkomst. Want als je dat verzuimde, valt de boel, hè? Zeker als 26, want indien wij opzettelijk zondigen daarbij genomen worden, dan is het jongen, opzettelijk zondigen. Zou het dat betekenen? Ik hoop dat je nu durft te zeggen, dat zal het wel niet betekenen, dat betekent het ook niet. Ik wil het nu voorzichtig zeggen. We zijn de Maranatha-gemeenschap. En we willen graag praten over de komst van de Heer Jezus. Dat woord onderlinge bijeenkomst, hebben we onze eigen bijeenkomst. Komt maar twee keer voor in het Nieuwe Testament. Hier en in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 staat: wij bidden u, broeders, met het oog op de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot hem. En iedereen zegt, oh, maar dat is het moment, daar kijken we naar uit. Ja, zeker, de komst van de Heer Jezus en ons gaan naar hem. Maar dat is iets bijzonders. Nou, dat is onze onderlinge bijeenkomst. Zou je daar willen missen? Nee. Zou je zeggen, nou, vandaag maar even niet, ik heb een uitslaap morgen. Wie zou die zegen niet mee willen maken? Niemand van ons. Dat kan ik me niet voorstellen. En als dat wel zo is, ga je moedwillig zondigen. Dan voel je de consequentie. Maar de onderlinge bijeenkomst in 2 Thessalonicenzen 2, onze bijeenvergadering tot hen, ons bij hem gevoegd worden, is ook wat hier bedoeld wordt met onderlinge bijeenkomst. Is dat zondagmorgen 10 uur, zondagmiddag om 6 uur? Nou ja, je vult je eigen tijden natuurlijk in, want dat heeft de meeste drang dan. Er zit heel wat druk op. Nee. Misschien kun je vannacht niet slapen. Misschien ben je zo blij met de Heer Jezus dat je janken moet, dat je huilen moet. En zegt Heer Jezus, ik wil zo graag even met u praten. Jij mag naar binnen gaan. Onderlinge bijeenkomst. Vannacht om 3:15. Mooi, hè? Ja, dat is mooi. Dat is helemaal geen must. Je moet. Geen dwang. Ik heb heel wat plekjes in Nederland waar ik de auto geparkeerd heb en waar ik een proost met de Heer heb gepraat. Onderlinge bijeenkomst. Ik wil geen rare dingen vertellen, maar soms was het zo druk als je vroeger in je werk stond, midden in de hectiek van de werkvloer, dat je misschien wel eens het toilet opzocht. Ik wil daar geen verhaaltje van maken, maar er zijn zulke kostbare momenten geweest. Daar. Je slaapkamer. Je studeerkamer, je woonkamer, je keuken. Daar waar je alleen was met de Heer en waar je naar binnen mocht. En waar je zei, Heer Jezus, wat fijn dat ik met u daar binnen mag in het allerheiligste. Met de genade troon waar de verzoening zichtbaar is. Waar het duidelijk gemaakt is. Daar mag ik zijn en daar mag ik verkeren. Daar mag ik met u praten. Onderlinge bijeenkomst. 1 keer per week op zondagmorgen 10 uur. Niet verzuimen, hè? Oh, wat een karigheid dan. Waarom niet maandag? En waarom niet dinsdag 12 keer per dag? Moet het dan? Ho, 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 het moet niet. Maar zou je dat niet willen dan? Als je wel naar hem wilt straks, waarom wil je dan nu niet met hem zijn? Dat is wat hier bedoeld wordt. Als je wel bij hem wilt zijn, als de opname van de gemeente zo'n geweldig onderwerp is. Wij gaan met z'n allen naar hem. Alle die de Heer Jezus kennen gaan hier vandaan en ze worden naar hem getrokken. Onze bijeenvergadering tot hem. Een geweldig moment dat we naar hem zullen gaan en bij hem zullen zijn. Altijd met de Heer Jezus. Heerlijk. Alle narigheid weg. Alle zorg, alle spanning, alle tranen zijn voorbij. Want ook dat beloofde hij, zingt een liedje. Maar dit dan. Ik geloof stellig dat elke gelovige voorwerk kan doen voor straks. Nu. En dat is ingaan in het Allerheiligste. Ja, maar is er geen tempeltje toch? Mijn huis is toch geen kerkje? Nee, dat klopt. Misschien is je huis wel een boom. Maar waarom ga je niet naar binnen? Waarom niet? Waarom blijf je? En dat des te meer als gij ziet dat de dag dichterbij komt. Als je nu bedenkt, door de tekenen van de tijden, door alle toestanden die je aangereikt worden, dat het misschien wel heel spoedig gaat komen, dat het bijna zover is, dan maak er dan gebruik van. Ik probeerde vanmorgen te zeggen dat elke samenkomst een soort oefening is voor straks, een soort generale repetitie. Misschien is het wel de laatste keer dat we bij elkaar geweest zijn om hem lof toe te zingen. Om hem te eren, om hem groot te maken. Nou, straks gaan we daarmee door. Maar dan volmaakt. En ik mag ook meezingen. Niet omdat ik het goed kan, maar omdat mijn hart overloopt van dank. Ik wil mijn gedicht aan hem voordragen. Maar waarom nu dan niet? Onderlinge bijeenkomst. Zie je, het contrast met wat in de tempel gebeurde, waar het heel formeel gewoon doorging, maar waar niets meer was. Het was niet meer het huis van zijn vader. Het was het huis van de Joden geworden. Uw huis worden u woest gelaten. Dat zei de Heer Jezus van de tempel. Dat is ook gebeurd uiteindelijk. Er was niks meer bij van hem. Ze hebben hem eruit gegooid, uit de tempel gebonjourd. Met stenen hebben ze hem weggestuurd, weggestenigd. Echt letterlijk, eind van Johannes 10. Daar moet je niet zijn. Je hebt een nieuwe en een levende weg. Die hij ons ingewijd heeft. Door het voorhangsel. Dat is zijn, omdat hij vlees en bloed heeft aangenomen. En hier op aarde is gekomen. Opzettelijk zondigen. Zegt vers 26. Is dit negeren. Als je geen omgang wilt met de Heer Jezus. Het is opzettelijk zondigen. Dan ben je geen gelovige. Dat kan niet. Een gelovige. Leven uit God. Krijgt de Heilige Geest. En de Heilige Geest zal altijd in jou pushen, duwen. Om bij hem te zijn, om meer van hem te genieten. Om dichterbij te komen. Maar als je dat niet wilt, dan ben je niet eens een gelovige. Want dan werkt de Heilige Geest niet. Ik weet wel dat het moeilijk is om uit te leggen. Het is niet zo simpel. Maar hier gaat het opzettelijk zondigen over dit principe afwijzen. Als je denkt dat het dat niet is, dan vraag ik me af of je de Heer Jezus kent. Niet of mijn woorden juist zijn, daar mag u in twijfelen. Maar of dit wat de schrift zegt juist is. Opzettelijk zondigen betekent dat er geen verzoening is geweest. En dat wordt een hele pijnlijke. Ik ga het nog wat aanscherpen. Stel nu dat die gelovigen uit de Joodse gelederen weer teruggingen naar Jeruzalem. En dat ze daar weer volop mee gingen doen met alle rituelen en alle offerdiensten die daar waren. En zeiden, dit is het. Wat betekent dat? Negeren van het kruis. Opzettelijk zondigen. Ik heb een paar keer gehoord, en daar heb ik altijd heel veel pijn van, dat mensen zeiden, ja, ik was christelijk, komt er een godsdienst bij, een bepaalde naam van een kerk, maar ik ben nu Joods geworden. Ik ga nu, wat betekent dat? Dan zegt hij ook, ja, dat Nieuwe Testament, dat is allemaal door mensen geschreven, weet je, heel verhaal, hè. En dan heb ik zo'n naar gevoel, ik zeg dit ook, ik zeg, alsjeblieft, lees Hebreeën 10, vers 26. Want daar staat, als je dit van de Heer Jezus negeert, als je daar bewust afstand van neemt, ja, dan sta je echt niet goed. Dat is opzettelijk zondigen. En er is geen offer voor de zonde meer. En daarmee in verband staat dat twee of drie getuigen in de oude tijd al genoeg waren voor een veroordeling. Hoeveel te meer dat de Vader en de Zoon en de Geest genegeerd worden. Dat zijn er drie. Zijn niet twee getuigen, zijn drie getuigen. En niet zomaar uit mensen genomen, maar notabene van God zelf. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Je negeert dat. Consequentie is vreselijk. Maar jullie, zegt vers 32, jullie hebben dat allemaal doorworsteld. Jullie hebben ofwel zelf een schouwspel laten zien, niet een verhaal, niet een toneelstuk opgevoerd, maar jullie waren zelf een schouwspel. Mensen die dus veroordeeld werden, die werden soms op de markt veroordeeld. Het was een publieke situatie, het was eigenlijk een soort schouwspel. Iedereen moest dan even zien hoe erg het allemaal was. Dat zijn ze zelf geweest. Ofwel, ze hebben deelgenomen in dat wat anderen trof. Dat kan ook, dus dat is niet omdat het jezelf trof, maar omdat anderen er zo waren. En je hebt met de medegevangenen meegeleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard. Ze werden immers onterfd, hè? Ze werden uit de familie gezet, ze werden dus op alle mogelijke manieren weggestuurd. Waarom deden ze dat? Waarom hebben ze de roof van hun bezit blijmoedig aanvaard? Waarom hebben ze zich zo laten martelen, zich zo laten slaan? Waarom, zal ik het wat moderner zeggen, waarom lieten ze zich op een brandstapel verbranden? Waarom lieten ze zich folteren? Waarom lieten ze zich in gevangenissen, in onderaardse kerkers, ik weet niet wat allemaal aandoen? Waarom? Nou, niet omdat ze niks hadden, want dan stop je. Maar omdat je kennelijk iets beters had. Lezing in Lelystad. Ik was trots op mijn autoradio. Het was 9:15, ik kwam bij de auto, ruitje ingetikt, radio gestolen. Maar ik had net gepreekt over Hebreeën 10, de roof van hun bezit met blijdschap aanvaard. Nee, dat is serieus. Maar ik wist het niet meer dat ik erover gepreekt had. Het was nog maar een kwartiertje terug, maar goed, daar ben je zo veel kwijt, hè? Ja, de volgende keer nieuwe autoradio. Ik stond er weer, een maand later. Ik vertelde dat ik intussen dus die Hebreeën tekst toch weer gelezen had. Dat ik het er toch wel moeilijk vond om de roof van mijn bezit met blijdschap te aanvaarden. Nou, de broeders vonden me allemaal heel vroom en zo. Ook dat ik dat allemaal erkende en zo. Ik kom weer bij de auto. Ruitje ingetikt. Radio weer. En ik was nog boos op oom agent omdat hij niet goed opgepast had. En ik was boos op de garage omdat hij wel alarm had geïnstalleerd, maar niet goed genoeg, want ik had het niet gehoord. Snap je? Stom, hè? Heel klein beetje. Maar zij, die gelovigen uit de Joden, die hebben heel wat in moeten leveren. Onterving, ik zei dat al. Geef uw vrijmoedigheid dan niet prijs. En die ruime vergelding, die komt nog. Je hebt volharding nodig. Maar nog een korte, korte tijd. En hij die komt, zal er zijn. Mooi, hè? Zou je het willen? Ik zou wel graag uit je mond willen horen. Ja, Heer Jezus, u bent voor mij dat offer. Het Goede Vrijdag gebeuren is niet zomaar een formulering, een soort ritueel. Dat is echt, dit is mijn leven. Heer Jezus, u hebt door het offer van uw eigen lichaam alles weggedragen wat ik aan schuld, aan verkeerdheid heb. Alles is weg. Heer Jezus, ik prijs uw grote naam. Ik verlang naar u, Heer Jezus. Ik ben een Maranatha-christen. Het woord Maranatha betekent, hij komt. Ik verlang naar u. De opname, het weggaan, onze bijeenvergadering tot hem. Maar zolang u nog niet komt, Heer Jezus, heb ik vanavond nog, en vannacht misschien, en morgenochtend, heb ik mijn persoonlijke ontmoeting met u. Onze bijeenvergadering, dat heb je samen ook met anderen. Het hoeft niet de individuele beleving te zijn. Maar als u het koppelt aan de collectieve beleving, is het maar één keer per week of zo. Nou, dat is heel boven. Ik hoop dat het valt, dat het landt. En dat je hier een stuk zekerheid vindt, maar een stuk blijmoedigheid krijgt, een vrijmoedigheid krijgt. En een stuk volharding krijgt van, Heer Jezus, we blijven naar u uitkijken, want u bent ons alles geworden. Heer Jezus, ik prijs uw grote naam, Heer Jezus. Ik wil u eren omdat u op Goede Vrijdag uw eigen leven niet achtte, maar voor mij in de dood wilde gaan om mij, de arme zondaar, de straf te dragen. En dat hebt u gedaan, Heer Jezus. Ik prijs uw grote naam. Amen. Vader, dank u wel dat we naar Hebreeën 10 mochten kijken vanavond. En er zitten best nog wel wat vragen. Maar we willen u bidden of u ons door uw Heilige Geest verder wilt leiden. Misschien als we samen daarover doorpraten of als we alleen zijn en dit nog een keer gaan lezen. Dank u wel, Vader, dat u ons uitnodigt om heel persoonlijk het Heilige der Heiligen binnen te gaan. Misschien dat lied te zingen, het voorhangsel ga ik voorbij. Ik wil u danken, ik wil u lofprijzing en eer brengen. Maar ik wil ook naar uw stem horen. Ik wil zo graag vernemen wie u bent. Als we samen naar de Heer Jezus gaan, gaan we het voorhangsel voorbij, om dat zo te zeggen. We gaan het Heilige der Heiligen binnen, waar de troon is, waar de glorie schittert. Daar zullen we zijn. We kijken er naar uit. En tot dat moment hebben we onze onderlinge bijeenkomst. Onvoorstelbaar, wat fijn. In Jeruzalem gingen ze nog gewoon door met de rituelen. Maar de gelovigen hadden een onderlinge bijeenkomst met Yahweh zelf. In Jeruzalem was niets meer achter het gordijn. En de gelovigen gingen door het voorhangsel heen, het vlees van de Heer Jezus, en waren in uw nabijheid, Vader, en hoorden de Heer Jezus zeggen: ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u voor uw offer. Dank u voor uw gaan naar het kruis. Dank u voor uw geweldige zegen en voor uw woord, voor de Heilige Geest, voor elkaar, voor uw bemoediging.